Wij gaan naar 1 Petrus 2, vers 11 vanavond, te beginnen daar. Waarin er dat meer praktische aanwijzingen tegenkomen. Vanaf vers 11 staat: Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Eerst even deze twee versen, die bij elkaar horen natuurlijk. Gericht aan gelovigen die geliefden zijn, wij zijn geliefden Gods, maar ook natuurlijk liefdevol ten opzichte van elkander, want wij worden geacht ook elkander lief te hebben. En zo richt Petrus zich tot deze gelovigen als geliefden. Ik vermaan u, het woord kan ook in de zin van aansporen, soms wordt het ook met vertroosten vertaald, maar hier ligt natuurlijk vermanen meer voor de hand. Ik vermaan u, in de zin van spoor u ook aan, als inwoners en vreemdelingen. Het woord voor inwoners zou je beter kunnen vertalen met bijwoners, want wij zijn allen van nature door geboorte inwoners van Nederland. Maar hij richt zich hier tot gelovigen die door de wedergeboorte natuurlijk een ander vaderland deelachtig geworden zijn. Een hemels vaderland. Want immers, wij zoeken die toekomende stad, omdat we weten dat we hier geen blijvende stad hebben, zegt Hebreeën 13. Wij gaan uit buiten de lege plaats. In de praktijk is dat we zoeken de dingen die boven zijn. En daarmee dragen we ook zijn smaadheid. We richten op ons op de hemelse dingen en daarom zijn wij hier als vreemdelingen en bijwoners. Wij wonen hier erbij, maar we zijn eigenlijk niet meer, als je het vanuit Gods woord beschouwt, Nederlanders, qua geboorte wel, en zo beschouwt de overheid ons ook. Je hebt ook nog steeds stemrecht, dus je kunt gewoon zo daar gebruik van maken. Maar als je het beschouwt vanuit de wedergeboorte, dan heb je deel aan een hemels vaderland. En daar zijn wij dan feitelijk burgers van geworden. Burgers van een rijk in de hemel. Of zoals de Filippenzenbrief zegt, onze wandel is in de hemelen. En wij richten ons op de dingen die boven zijn. Dat houdt in dat wij in deze wereld feitelijk als vreemdelingen en bijwoners beschouwd worden. En naarmate je de Heer wil volgen, liefhebben en dienen en je daar ook in de praktijk uitleeft en daarvoor uitkomt, dan zul je merken dat de mensen in de wereld je toch wat wereldvreemd gaan vinden. Want je doet andere dingen, je spreekt anders dan de dingen van deze wereld. En het is precies zoals de Heer Jezus in Johannes 15 al zei: indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld u liefhebben, het hare liefhebben. Maar omdat gij niet van de wereld zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom, zegt hij zelf scherp, haat u de wereld. Dat kan dus wel inderdaad het gevolg ervan zijn. Je vindt dat in Johannes 15 terug. En wij worden dus feitelijk als bijwoners beschouwd. En zo zouden we onszelf ook beschouwen. Wij zijn vreemdelingen. Denk maar aan Abraham als voorbeeld. Hij was in het beloofde land Kanaan, wat God hem beloofd had, wat zijn nageslacht ook voor eeuwig zou bezitten. Maar toch heeft hij daar gewoond als een vreemdeling. En als een gast. Zo wordt het beschreven in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 11. Laten we het even lezen, daar zie je synonieme woorden bij elkaar. En zo zijn wij feitelijk ook in deze wereld. We zingen ook regelmatig, dit is mijn wereld niet. En dan bedoelen we ook dat denken, het reilen en zeilen, de gang van zaken in deze wereld, daar hebben wij in principe weinig deel aan als christen. Maar we zijn hier nog wel. Wij zijn nog wel in de wereld, zegt de Heer Jezus, maar niet meer van deze wereld. Want de wereld die staat onder de invloed van de boze en wij hebben ons vrijwillig gesteld onder de heerschappij van Christus, ons hoofd. Hebreeën 11, daar staat in vers 9. Door het geloof is hij een inwoner, ook hier staat eigenlijk bijwoner geweest, in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Kortom, ook hij richtte zich op de toekomst. En wat ons betreft, wij hebben ook een stad waar wij ons op richten. Omdat Hebreeën 13 zegt, wij hebben hier geen blijvende stad, zoeken de toekomende. Dan zegt Hebreeën 12, vanaf vers 22 zo ongeveer, dat wij gekomen zijn tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. Wij zijn gekomen tot de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn. En dat is feitelijk waar ons burgerschap nu, wat de geest betreft, wat het nieuwe leven betreft, is. En daarom zoeken we die dingen die boven zijn. Iets verderop staat het nog een keer in vers 13. En dan staat het, deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende. Nou, de beloften hebben ze wel verkregen, maar niet de vervulling ervan. De beloften die hen gedaan werden met het zicht op de eeuwigheid, die zijn nog niet in vervulling gegaan. Maar wel de belofte als zodanig. En daar hebben ze dus hun vertrouwen ook op gesteld. Want ja, zo voor ons geldt dat zoveel beloften als er zijn, die zijn in Christus ja en die zijn in hem amen. Dat betekent dus dat je daar volledig op kunt vertrouwen. De beloften hebben ze niet verkregen, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst. Ze hebben er met verlangen naar uitgezien en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde of in het land waren. Het enige bezit wat Abraham gehad, heeft hij gekocht met 400 zilverlingen. En dat was die erfbegrafenis waar hij eerst zijn vrouw Sara heeft begraven en waar later ook hij zelf begraven werd. En ook Isaac en Rebecca en ook nog Jacob en Lea. De andere vrouw van Jacob niet, want die was onderweg gestorven bij de geboorte van de laatste, namelijk Benjamin. En dat was dan in de buurt van Efraat. En bij Bethlehem. Maar hier staat dus dat ze dat alleen maar hadden beschouwd als een woonplaats waar ze tijdelijk zijn, maar waar God wel degelijk met hen was en voor hen zorgde. Want de Heer zorgde ook voor Abraham en de zijnen. Dus ook vreemdelingen, gasten, bijwoners. Het zijn synonieme begrippen die ook feitelijk iets zeggen over ons. In 1 Petrus 1 vers 17 waren we het ook al tegengekomen als een zelfstandig naamwoord. Daar staat, indien gij tot vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar inzichtelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning. En ook hier zou beter bijwoning kunnen staan. Ja, als je het een beetje anders formuleert, wij hebben hier dus nog wel een plaats in deze wereld, maar laten we ons dan maar beschouwen als ambassadeurs. Een ambassadeur is iemand die een vreemd land vertegenwoordigt in het land waar hij feitelijk te gast is. En als er dan iets gevraagd wordt, dan wordt de ambassadeur gevraagd, of soms moet hij op het matje komen, bij de premier, als er iets misgaat in het land. Maar zo zijn wij ambassadeurs van een hemels vaderland en wij mogen getuigen van dat hemelse vaderland. En aan de andere kant, als we naar de natuurlijke kant kijken, wij als christenen die feitelijk deze wereld niet echt meer toebehoren, maar daar nog wel onze plaats in hebben, ons werk in hebben, dat is wel zo. Maar onze geestelijke instelling is gericht op de dingen die boven zijn. Ja, en als je het zo beschouwt, dan zijn wij eigenlijk allochtonen. Vreemdelingen, buitenlanders, in de vreemde. Allochtoon, zeggen ze dan, die van buiten afkomstig zijn. Terwijl we van nature in dit land geboren zijn. Maar door de wedergeboorte zijn we feitelijk hemelburgers geworden. En die geestelijke kant die zouden we primair centraal stellen. En het andere dat we hier nog zijn heeft natuurlijk ook een doel. Want we kunnen getuigen van de Heer zijn. We kunnen hem hier dienen. Dat blijkt ook uit de volgende versen. Zelfs in vers 13 staat al, zijt alle menselijke ordening onderdanig om des Heeren wil. Dat zijn dus de overheden, machten die in deze wereld zijn. Daar zijn we wel aan onderdanig. Dus daar hebben we wel rekening mee te houden. Dus rijd je door het rode stoplicht en je wordt geflitst. of je wordt gezien, dan heb je een bekeuring aan je broek hangen. En dat is dan terecht. Dan had je daar niet doorheen moeten rijden. Zit je met je telefoon achter de stuur in de auto, wat is de boete tegenwoordig? Iets van 400 euro of zo. Het is onlangs weer verhoogd. Maar ja,
het wordt 428.
Kijk eens aan, mijn vrouw weet ervan, dus je bent gewaarschuwd. Nou, het betekent nogal wat. Dus, maar ja, dat zijn de wetten die in dit land gelden. En voor, ja, voor de overheid word je daaronder gerekend. En je kunt er wel zeggen, ja, maar ik ben gestorven en begraven met Christus en ik behoor tot een hemels vaderland. Maar ja, dan kun je zulke schriftplaatsen ook wel uit de Bijbel schrappen, zo van, zijt alle menselijke ordening onderdanig. Die zijn er wel. Maar onze richting waar wij ons op oriënteren, waar wij ons in ons leven feitelijk mee bezighouden, is primair de hemelse zaken waar Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. Toch, we hebben daarmee te maken. En hier staat dat wij dan wel als vreemdelingen en bijwoners zijn. Laten we niet vergeten dat de wereld dat ook heel scherp doorheeft vaak. Dat we anders zijn. En ze kijken vaak veel scherper naar christenen dan naar andere mensen die eigenlijk net zoals zij gewoon zondaren zijn. En als er dan bij ons misschien iets gebeurt wat zij eigenlijk vreemd vinden, dan kun je daar reactie op verwachten. En nochtans, we houden daar wel enigszins rekening mee, maar we houden in de eerste plaats rekening met wat de Heer van ons vraagt. Aan hem zijn we nu eenmaal verantwoordingsschuldig. Maar als je rekening houdt met de achtergronden van de mensen in de buurt waar je woont, dan zou je bijvoorbeeld op zondag, als dat een christelijke stad is, beter de was niet op kunnen hangen. Want dat zou je aanstoot kunnen geven, zonder dat je voor jezelf op zo'n dag daar helemaal geen moeite mee hebt, want wij achten alle dagen gelijk. Maar als je weet dat er nogal wat traditionele kerkgangers in het dorp wonen en je wilt hun niet tegen de schenen schoppen, dan zou je kunnen overwegen om dat niet te doen. Terwijl je aan de andere kant net zo goed te zeggen, ja, maakt toch niet uit wat je dan doet. Nou ja, dan is alles is geoorloofd, maar vraag je dan af of het nuttig is, hè, in zo'n geval. Je bouwt het op. Nou, in zo'n geval kun je beter denken aan de woorden van de apostel Paulus, die zegt, ik ben voor de Jood geweest als een Jood, en ik ben voor de niet-Joden, de heiden geweest als een niet-Jood, hè, dus een heiden, maar dat deed hij opdat hij maar enigen uit hen zou mogen gewinnen, staat in 1 Korinthe 9. Dus de houding die je hebt in aanzien van deze wereld is natuurlijk een van liefdevol, want zo beschouwt God de wereld ook nog steeds. Hij heeft zijn liefde aan de wereld betoond in zijn zoon en er is nog steeds een mogelijkheid om daar deel aan te krijgen. En ja, als wij op ons werk er een potje van maken, is dat ook geen goed getuigenis. Dus we zouden ons werk doen, ook als voor de Heer. En dat is dan ook tot eer van de Heer. En ja, christenen kijken daar toch anders tegenaan. In de wereld ziet men dat scherp en gaat dan iets mis. Dan heb je al gauw kritiek, zie je wel, die christenen. Ja, op zondag zitten ze fijn in de kerk, maar door de week, of kent u dat niet? Dat wordt wel eens gezegd. En zulke mensen zijn er ook helaas, die zijn dan wel in naam christen. Maar of ze ook wedergeboren zijn, dat kun je dan een vraagteken bij stellen. Het houdt dus in dat je als christen bent, ook als christen leeft. En je dus onderwerpt aan de beginselen van het nieuwe verbond. Je leeft onder de genade, je staat in de vrijheid. Maar dat is wel een vrijheid om elkander te dienen en om God te dienen. En om ook rekening te houden met de mensen die om je heen zijn. Houd voor zoveel van u is vrede met alle mensen, zegt de schrift. En zoek die term maar eens op, alle mensen of allen. Dan krijg je raadgevingen vanuit het woord van God die ons toch een voorbeeld zouden zijn van hoe wij onze houding bepalen ten opzichte van de mensen in de wereld. Als we te maken hebben met notoren goddelozen, ja, dan is onze houding die van de Heer zelf. Die heeft namelijk de wereld losgelaten. Hij heeft hen die hem als schepper hebben afgewezen ook overgegeven aan een verkeerd denken, met alle gevolgen van dien die zij in de praktijk van hun leven ondervinden. Romeinen 1 vanaf vers 18 en verder. Maar we weten niet altijd hoe de mensen in de wereld staan. Er zijn ook mensen die zoekende zijn. En wellicht kan de Heer op zo'n moment ons getuigenis, onze wandel, zonder iets te zeggen, ook gebruiken om die mensen daarop attent te maken. Wij kunnen ook alleen maar zaaien en de Heer moet dan de wasdom geven. maar het heeft wel vaak van doen met ons getuigenis in woord en daad. Dus laten we daar ook een beetje rekening mee houden, hoewel we vreemdelingen en bijwoners zijn, dat zijn we ons bewust. Goed, er staat dan achter dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. Dat zijn de begeerlijkheden des vleeses, die komen voort uit het lichaam. En als je het woord begeerlijkheid opzoekt, ja, dan heb je heel wat schriftplaatsen die dat aangeven. In 1 Petrus 1 vers 14 stond het woord ook al. Daar staat, als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Ja, toen deed je niet anders, in meerdere of mindere mate, maar nu je wel eenmaal die positie hebt van dat je aan de redelijke onvervalste melk bent begonnen omdat je nieuwgeboren kinderke zijt, zoals hier in dit hoofdstuk van deze mensen gezegd wordt, waar Petrus aan schrijft, ja, dan zou je toch bewust zijn dat wij die begeerlijkheden van het vlees, dat we die beter kunnen verzaken, zoals Titus 2 zegt. In Titus 2 vers 12, daar staat dat de genade ons onderwijst en dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden zouden verzaken en matig en rechtvaardig en godzalig zouden leven in deze tegenwoordige wereld. Matig, godzalig wil zeggen tot zijn eer, en ook rechtvaardig. Wij zijn qua positie rechtvaardig, maar onze wandel zou daar ook mee in overeenstemming zijn. Een rechtvaardige wandel is ook een getuigenis. En daar heet het wereldse begeerlijkheden. Hier zijn het begeerlijkheden des vleeses. En Johannes 2 spreekt in vers 16 over de begeerlijkheid der ogen en de begeerlijkheden van het vlees. Wat je met het oog ziet, dat wil de mens hebben. Wat je met het vlees begeert, daar strekt de mens zich van nature vaak ook naar uit. En dat leidt soms tot nare gevolgen, zondige daden. En ja, dat is iets wat in de wereld gewoon is. Maar wij zijn getrokken uit die macht der duisternis. Wij behoren tot een hemels koninkrijk, het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En wij zouden ons richten op de nieuwe mens. Want je kunt feitelijk bijvoorbeeld vers 1 even aanhalen van hoofdstuk 2. En daar vind je een aantal voorbeelden van de begeerlijkheden des vleeses en de uitwerking daarvan. Er staat, zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En dat komt ook voort uit het vlees. Ze vallen onder de werken des vleeses in Galaten 5 en staan tegenover de negenvoudige vrucht van de geest. En daar richten wij ons op. Op de Heer die ons verder bekwaamt in zijn dienst en ons ook meer inzicht geeft in het woord, zodat wij ons richten op het vruchtdragen in goede werken tot eer van hem. En die begeerlijkheden des vleeses, in Romeinen 13 staat het heel mooi. Ik citeer hem, Romeinen 13 vers 14, daar staat, maar doet de Heer Jezus Christus aan en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Dus als je het vlees verzorgt, daar aandacht aan besteedt, je daarna uitstrekt, ja, dan baart dat zonde, zegt Jacobus in zijn eerste hoofdstuk. En de zonde baart dan de dood. In de praktijk brengt dat vaak scheiding, narigheid, verdriet teweeg. Als je je zou richten op de wereldse vleeselijke begeerlijkheden. Wat kun je eraan doen? En wij hebben allemaal ons oude mens ook nog, al is die voor God feitelijk dood. En wij zijn, dus zo rekent God ons. Hij zegt, houd het er dan voor dat gij der zonde dood zijt, Romeinen 6 vers 11. Maar er staat ook achter, maar Gode levensheid in Christus Jezus. En niettemin, onze oude mens is dan wel gekruisigd, gestorven en begraven met de Heer Jezus Christus. Hij heeft hem ons nog niet afgenomen. We hebben ons vlees nog steeds. En het bijzondere is dat de Heer dat aardse sterfelijke lichaam, dat vlees en bloed, daar bestaat het uit, dat hij dat ook beschouwt als een tempel van de Heilige Geest, want hij heeft zijn geest daarin uitgestort. God heeft de geest van zijn Zoon uitgezonden in onze harten, zegt Galaten 4. En die zegt daardoor Abba Vader. Wij zijn kinderen Gods. En we zouden dus ook leren om als kinderen Gods te wandelen. En hier wordt dat omschreven als dat we zouden onthouden van de vleeselijke begeerlijkheden die krijg voeren tegen de ziel. Je staat dus wel in een strijd eigenlijk. Dus de strijd tussen vlees en geest. Precies zoals Galaten 5 vers 16 dat zegt. Volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet, maar er staat voor dat we de geest zouden aandoen. Of hier staat dat de Heer Jezus Christus zouden aandoen. En dat aandoen vind je in de andere schriftplaatsen weer terug als doet de nieuwe mens aan. Efeze 4, Colossense 3. En de nieuwe mens is dus Christus, die in ons woning heeft gemaakt door zijn Heilige Geest. En als we hem aandoen, wil zeggen ons bekleden met wie hij is, ook in de praktijk van ons leven, dan richten we ons meer op de dingen van de geest dan op de dingen van het vlees. En toch hebben we altijd nog die strijd. Ook wij als christenen hebben nog steeds te maken met het vlees. En ja, dat kan ook ons soms verleiden tot zonde. Maar we hebben ook die garantie dat wij eens in het licht willen wandelen, dat de Heer ons daarvan reinigt, zegt 1 Johannes 1 vers 7. En vers 5 zegt het ook al. En volgende versen. En dat hij ons reinigt van alle zonde, elke zonde. Maar de voorwaarde is wel dat we in het licht willen wandelen, want hij is nu eenmaal onze hoge priester, die voor ons bidt, die ons ook reinigt en heiligt. En wij zullen dus nog fouten maken, maar we weten ook dat onze instelling is wel zo dat we de Heer willen volgen en dienen, en dan reinigt hij ons daarvan. En dat is een proces wat ons leven lang doorgaat. En hier wordt het zo omschreven, houdt u verre, of onthoudt u van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. In Efeze 4 vers 22 staat het zo, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, dus het oude leven, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. Kijk, dan heb je verleiding. Dus Efeze 4 vers 22. En 1 Petrus 4 is een bladzijde verder, daar staat het ook. In vers 2 staat, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, van de zondige mensen in het algemeen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is in het vlees te leven. En die voorgaande tijd des levens, die wordt in vers 3 genoemd met al zijn verschillende begeerlijkheden. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en uw lasteren. Ja, als je nadat je tot geloof komt daar niet meer aan meedoet, op de wijze zoals in de wereld, ja, dan word je een vreemdeling en zij vinden je dan ook een vreemdeling en ze lasteren je dan, omdat ze vinden dat je er niet meer bij hoort. Nou, dat is soms een probleem als je jong christen bent, dat je soms moet ervaren dat je anders in je praktijk van je leven staat dan de mensen waar je voorheen mee omging. En soms wil je die vriendschap eigenlijk niet kwijt, maar het is beter van wel, want het is een verkeerde invloed. En het spreekwoord zegt niet voor niets, waar gij mee omgaat, dan wordt gij mee besmet. Hè? Daar word je in zekere zin dus mee besmeurd. En daar word je mee meegetrokken en meegezogen vaak door die dingen van de wereld. Terwijl je soms ook beter de scheiding kunt aangaan met verkeerde vrienden en verkeerde mensen waar je mee te maken had. En de weg met de Heer gaan. Want je krijgt er wel weer andere mensen, andere vrienden, namelijk medegelovigen voor terug. En dat is altijd een betere deal, hoor, laat ik dat zo zeggen. Op het moment zelf misschien niet, maar ja, die zijn er dus wel degelijk. En je moet toch eigenlijk leren dat je er toch niet echt meer bij hoort bij dat oude leven en al zijn mooie facetten die er destijds misschien waren. Maar dat je toch anders gaat staan in het leven. We zouden wandelen door de geest en de begeerlijkheden des vleeses niet meer volbrengen. Is de oproep in Galaten 5 vers 16. Kortom, die vleeselijke begeerlijkheden zorgen ervoor dat we in een bepaalde strijd terechtkomen. Ze voeren krijg tegen de ziel. En dan hebben we weer te maken met het begrip ziel, dat is het woord psyche, en dat wordt ook vertaald met leven. Het gaat hier om gelovige mensen in hun aardse leven, in hun wandel hier op aarde. Want het volgende vers zegt ook meteen, houd uw wandel eerlijk onder de heidenen. Dus die versen die moet je met elkaar samen verbinden. De ziel heeft dus te maken met de wandel als gelovigen, beschouwend als vreemdelingen en bijwoners. En ja, als je je wel zou richten naar de vleeselijke begeerlijkheden, ja, dan heeft dat die strijd tot gevolg, ja, dat je je leven, wat Christus toebehoort, wat je hem hebt toevertrouwd, dat feitelijk in een invloedssfeer terechtkomt die je van de Heer kan aftrekken. Niet misschien direct, maar dat zou uiteindelijk de gevolg van kunnen zijn. Het woord ziel, dat is vaak een beladen woord, ook in Nederland. Ook in het gebruik van het Nederlands. Vaak hebben ze het over de ziel, die gaat terug naar God. Dat heb ik nog niet gelezen. Ik heb wel gelezen dat de geest terugkeert naar degene die hem gegeven heeft. Het staat in Prediker, meen ik. Maar de ziel heeft te maken hier met je aardse wandel als gelovige. En het woord ziel, dat staat ook bijvoorbeeld in 1 Petrus hoofdstuk 3, bladzij verder, in vers 20. Daar staat over de geesten die nu in de gevangenis zijn, die destijds als mensen geleefd hebben in de dagen van Noach, maar gestorven zijn in de vloed, die zijn als geest in de gevangenis, in het dodenrijk. En er staat, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de zin van afwachten, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinige, dat is 8, zielen behouden werden door het water heen, mag je erbij denken. Dus 8 zielen, dat zijn Noach en de zijnen. Ja, Noach, zijn 3 zonen en hun vrouwen. Dat zijn 8 personen die gelovigen waren, die waren in de ark. Maar het heet hier 8 zielen. Gelovigen in hun aardse wandel, die behouden werden in de ark. Het staat ook in hoofdstuk 4, vers 19. Blijf maar even in Petrus. Daar staat, zo dan ook die lijden naar de wil van God, dat zij hun zielen, je kunt ook lezen, zichzelf, maar in hun aardse wandel, hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen. En lijden, dat doe je nu omwille van Christus in dit leven. Dus het heeft te maken met de gevolgen van je geloofswandel. Daar wordt het begrip ziel dus ook gebruikt als de gelovigen in hun aardse wandel, zoals zij zijn in afhankelijkheid van de Heer. Als ze dan lijden, nou, dan breng je dat bij de Heer. Net zo goed als de Heer Jezus, die als hij gescholden werd, niet wederschold, maar hij gaf het over aan degene die rechtvaardig oordeelt. Ook dat staat in de Petrusbrief, iets verderop in hoofdstuk 2. Dus het begrip ziel heeft te maken met onze aardse levenswandel. En ja, uiteindelijk wisten we dat al, want we waren in 1 Petrus 1 ook al tegengekomen. Lees nog maar even mee. Hoofdstuk 1, vers 9. Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Een beetje een vreemde uitdrukking, maar het gaat hier om die toekomende zaligheid die aan de gelovigen, want het zegt verkrijgende het einde van uw geloof, en dat wordt genoemd de zaligheid der zielen. En binnen de context hebben we toen al gezien dat het gaat om een erfenis, dat het gaat om zaligheid die straks geopenbaard wordt in de laatste tijd, en dat het gaat om lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Staat in de voorgaande versen, vers 4 en vers 6 en vers 7. En dan komt in vers 9 het einddoel in zicht. Wat is het resultaat van onze ziel, onze wandel hier als gelovigen? Dat heet hier zaligheid der zielen. Het einde uws geloofs. Dus het staat ook model voor onze wandel als gelovigen. Daar hebben we het dus eerder over gehad en dat is wat hier ook gezegd wordt. In onze wandel worden wij feitelijk beperkt om de Heer te volgen en te dienen als we ons zouden uitstrekken naar vleeselijke begeerlijkheden. Want dat leidt vaak tot zonde en dat leidt vaak tot scheiding. Maar de Bijbel zegt ook, indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven in gemeenschap met de Heer. Leven is dan de gedachte. En het is dus een keuze die wij in ons leven feitelijk maken, dat we ons richten op de geestelijke dingen. Want ja, vleeselijk hoort ook bij een bepaalde aard, een bepaalde natuur. De Korintiërs waren vleeselijk, wordt van gezegd, dat ze jonge kinderen in Christus waren, maar dat ze vleeselijk georiënteerd waren. En toch zegt hij, ja, tegenover dat vleeselijke staat iemand die geestelijk gericht is. Wij als geestelijken onderscheid alle dingen, staat er in 1 Korinthe 2. En het houdt dus in dat wij wel wedergeboren zijn, net zo goed als de Korintiërs, maar dat we ons richten op de dingen van de Heer en dan ben je geestelijk gericht. Terwijl de Korintiërs zelf meer vleeselijk gericht waren. Daarom waren in die gemeenten ook allerlei zaken van onmin en rechtszaken en misstanden. Niet te vergeten dat men niet eens goed inzicht had van waar het brood in de drinkbeker over gaat. En zulke soort zaken, hoererij was er ook, was een aspect van een vleeselijk begeerte. En zulke soort zaken kwamen daarvoor. En ja, dat kan vandaag ook voorkomen. Ons wordt voorgehouden om ons dus vooral te richten op de dingen van de Heer. De dingen te zoeken die boven zijn. Een geestelijke gerichtheid. Want het is nog steeds verschil tussen iemand die vleeselijk is en iemand die natuurlijk is. Die begrippen ken je misschien wel uit de eerste Korinthebrief. De natuurlijke mens, dat is de mens die zondaar is, die de Heer nog niet kent. In Juda staat erbij ook, natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Dus daar blijkt dat een natuurlijk mens is iemand die als zondaar, als goddeloze leeft, die de Heer Jezus Christus nog niet heeft aangenomen als zijn verlosser. Maar als je dat wel gedaan hebt, heb je twee soorten christenen, zou je kunnen zeggen. Vleeselijk gerichte, zoals de Korintiërs, en geestelijk gerichte, zoals Paulus en de zijnen. Want hij kon ook aan die vleeselijk georiënteerde Korintiërs eigenlijk de verborgenheden ook niet vertellen. Stonden ze niet voor open. De diepere dingen van de Heer, hij wilde ze eigenlijk niet weten. En dat is nou juist waar gelovigen die de Heer willen volgen, dienen en leren kennen, steeds meer inzicht in krijgen. Dus we richten op ons de dingen van de Heer, van zijn woord, van zijn geest. En daarmee houden we onze wandel eerlijk, staat in vers 12. Het woord eerlijk is eigenlijk het woord voor goed. Het woordje is kalos, synoniem voor agathos. Dat zijn beide woorden die met goed vertaald worden. En dit woord kalos betekent dus ook hier vertaald met eerlijk, soms ook met eerbaar. Maar het is eigenlijk hetzelfde woord wat in het vers nog verderop staat, in vers 12. Namelijk, uit uw goede werken, dat woord goede werken, goede is ook kalos. Werken die goed zijn, namelijk in Gods ogen, waarin wij mogen vrucht dragen. En dus houdt uw wandel goed onder de heidenen. En heidenen wordt in de Efezebrief toegevoegd met die God niet kennen. Heiden is een aanduiding voor de mensheid in het algemeen. En als erbij staat die God niet kennen, betekent dus dat het om ongelovigen gaat. En daar zouden we onze wandel goed, wil zeggen naar Gods normen, houden. Eerlijk en oprecht. Opdat hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaadoeners. Dus er wordt wel degelijk over je gekletst. Zonder echte reden. Want je doet toch datgene wat de Heer van je vraagt. Houd uw wandel eerlijk, goed, onder de heidenen. Let wel, de wereld is niet de norm voor je wandel, hè? De Heer is de norm voor je wandel. Maar je houdt wel rekening mee, eventueel met de achtergronden van mensen waar je mee te maken hebt. Je gaat niet als een olifant tekeer in een porseleinkast. Dan blijft er niet veel van over. Hoewel je misschien dan de waarheid vertelt. Dat is niet tactisch. En ook Paulus maakte gebruik van tactiek. Heb ik iets verkeerd gezegd? Nee,
Nou ja, ik wou even een grove uitspraak gebruiken om duidelijk te maken dat je kunt wel de waarheid vertellen, maar hoe je dat doet is wel een manier, hè. En je kunt het in alle liefde vertellen, dan dringt het vaak door. En als je het keihard zegt zonder rekening te houden met die ander, dan is het wel waar, maar dan is het vaak averechts, hè, dat het uitwerkt. En houd daar dus ook enigszins rekening mee, voor zover in je vermogen, voor zover je er weet van hebt, uiteraard. Zoals Paulus dat ook deed. En dan zei hij ook, wij geven in geen ding aanstoot en aan de Joden en aan de Grieken en aan de gemeente Gods. 1 Korinthe 10. Hij hield er rekening mee. 1 Korinthe 10 vers 32. Hij hield daar echt wel rekening mee met zijn publiek, als je het zo mag noemen. Je wordt wel geacht om de waarheid te zeggen. Maar de wijze waarop je dat doet, kan heel verschillend zijn. In ieder geval, houd uw wandel eerlijk, dat we zeggen goed onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners. Als van kwaaddoeners, dat zijn we niet, maar zij beschouwen dat als kwaad. Zij kletsen over je, ze zeggen dingen over je die niet waar zijn, want naar Gods normen is dat helemaal niet zo, maar in hun ogen wellicht wel. En vaak kijken mensen ook naar je, hè, op grond van bepaalde ervaringen die ze met zogenaamde naamchristen hebben meegemaakt in hun verleden. En daar kijken ze dan vaak naar, oh, die doet net zo. Of die doet echt anders. Dat zal ook wel niet deugen. Ja, zulke ervaringen zul je misschien meemaken. Maar ze beschouwen je dus als kwaaddoeners, maar we zijn het niet. Want echte kwaaddoeners, die worden wel genoemd. Die staan namelijk in hoofdstuk 4, vers 15... Doch dat niemand van u lijden als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of een die zich met eens anders doen bemoeit, een bemoeial. Dat soort zaken zijn allemaal zaken die onder kwaad vallen. Het goede is uiteraard datgene wat onder de normen van de Heer valt, en dat wordt uitgedrukt in goede werken, hier in dit vers. En daar spreken ze dan kwalijk van, maar er staat erachterop dat zij uit de goede werken die zij in u zien, u staat er officieel niet, het staat ook cursief, die zij inzien, staat er letterlijk, dat ze daar inzicht in krijgen op een gegeven moment, daardoor God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Let wel, het zal niet gebeuren voor alle mensen, hè? Het zijn meer uitzonderingen dan dat het regel is dat mensen in de wereld op grond van jou wandelen, terwijl ze je eerst belasteren en ook nare dingen van je zeggen. Toch, terwijl je trouw blijft in de dingen aan de Heer, dan zeggen van ja, er is toch iets aan de hand. Die mensen die doen toch iets op een eerlijke manier en dat een enkeling daardoor gaat nadenken en zeggen, ja, dat zou ik toch wel eens wat meer van willen weten. Dat komt voor. En dan kom je dus terecht bij die uitdrukking in de dag der bezoeking. Dat is een beetje een beladen woord. En dan moet je eigenlijk opzoeken in het, zeker in het Nieuwe Testament, waar dat nog vaker voorkomt. Nou, dat komt niet vaker voor, maar wel de tijd der bezoeking. Dus die lezen we even, die staat in Lucas 19. En die geeft wel enigszins inzicht erop. Het is namelijk de Heer Jezus die daarover spreekt. Lucas 19. Als de Heer op de ezel naar Jeruzalem is gaan rijden. En dan de mensen die juichen over zijn komst. Feitelijk heel treurig benaderd met de volgende woorden. In vers 41 staat dan. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende, och, of gij ook bekendet nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Wel het woord dag. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle zijden benauwen. Dat is in het jaar 70 gebeurd, hè? Dat uiteindelijk leidde tot de val van Jeruzalem. En voor die tijd was de stad al belegerd en legde men een beleg om de stad. En zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u. En ze zullen u de ene steen op de andere steen niet laten, daarom dat gij de tijd, uw bezoeking,
niet bekend hebt. De tijd dat de Heer naar hen omzag. Op die dag dat de Heer op de ezel naar Jeruzalem reed, was strikt genomen de laatste dag van de 69ste jaarweek. Als je dat zou uitrekenen vanuit Daniël. En dat was de dag waarop de Heer dan deze woorden hoorde van Hosanna, gezegend, hij die komt in de naam en zo, naam des Heren, de koning van Israël, of de zoon van David, zoals het in andere schriftplaatsen staat. Ze hebben die tijd dat de Heer naar hen omzag in de komst van de Heer Jezus niet opgemerkt. Dus het woord bezoeking wil zeggen dat de Heer feitelijk hen bezocht in de persoon van de Heer Jezus. En dat hij daardoor de komst van het koninkrijk wat gepredikt werd aanstaande was. Maar dat hebben ze niet opgemerkt, niet geloofd. Zo is dat hier. En het woord wat komt ook nog voor in Lucas 1... Vers 68, dat is in de lofzang van Zacharias, die dan zijn tong weer terugkrijgt, althans hij kan weer spreken, die tong wordt losgemaakt na de geboorte van Johannes, die later de doper genoemd werd. En dan spreekt hij een lofzang uit in vers 67, en Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde zeggende, geloofd zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht... Dan heb je het werkwoord, bezocht, waar bezoeking van afgeleid is, een verlossing en verlossing teweeggebracht voor zijn volk. Hoe dan? Wel, iets verderop in vers 78. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke hij ons bezocht heeft, of heeft bezocht de opgang uit de hoogte. Hij die vanuit de hoogte zou komen. In de eerste plaats dus de profeet Johannes de Doper, die zou namelijk een profeet van de Allerhoogste genaamd worden, staat in vers 76, en het volk ook oproepen zich te bekeren. Hij zou voor de Heer zelf uitgaan, staat ook in vers 76. Dus doordat de Heer naar het volk omzag, let wel, er waren 400 jaren van stilte geweest tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Maar in ieder geval, na 400 jaar stilte had hij weer zich gemeld in de komst van de profeet Johannes de Doper. En die later ook als profeet zou optreden, die de voorloper is van de Heer Jezus. En toen zag de Heer dus om naar zijn volk. Dat was de dag hunner bezoeking. Maar in Petrus zijn we al verder. Wanneer is dat dan de dag der bezoeking? En dat lezen we dan na de pauze. Ik blader even naar Lucas hoofdstuk 7. In het 16e vers komen we het werkwoord ook tegen. Ik heb de woorden even op het bord gezet. Het woord voor bezoeking, dat is episcope. En het werkwoord dat erbij hoort is bezoeken. Dat betekent ook omzien naar. En dat is episkeptomai. Je ziet wel de overeenkomst. En we hebben dit woord bezoeking in Petrus staan. En het werkwoord zoeken we nu even op. Dat hebben we net ook in Lucas gelezen. En hier staat het ook. In Lucas 7. Dan is de aanleiding van de opwekking van een dode. Die jongeling van Nain. Die door de Heer Jezus wordt levend gemaakt. En dan staat er in vers 15. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij, dat is de Heer Jezus, gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen. En zij verheerlijkten God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zijn volk bezocht. Hij heeft naar zijn volk omgezien. En die profeet die zij dan hier bedoelen is natuurlijk de Heer Jezus. Dus de tijd dat de Heer naar hen omziet is hier de tijd dat de Heer kwam in deze wereld. Maar we zijn in Petrus natuurlijk al na de dood en opstanding van Christus. En als we dat werkwoord of dat zelfstandig naamwoord opzoeken, dan is de duidelijkste vers wat daarover spreekt, is Handelingen 15. In het 14e vers vind je het werkwoord ook terug. Vers 13 zegt er nadat deze zwegen, antwoordde Jacobus zeggende, mannenbroeders, hoort mij. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht. Dan heb je hetzelfde werkwoord. Om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dus de heidenen bezoeken, dat wil zeggen onder de heidenen omzien naar hen. Hoe? Wel, door de prediking van het evangelie, met als resultaat dat het leidt tot een volk wat voor de naam van de Heer bestemd is. Het volk is dan de gemeente. Hè? Dus de Heer ziet om naar de mensheid om uit hen mensen te trekken die tot het volk Gods gaan behoren. Dus de tijd uwer bezoeking of de dag der bezoeking heeft te maken met de periode dat de Heer omziet naar de mensheid in de wereld en dat hij hen het evangelie laat horen, opdat ze getrokken zouden worden uit de macht der duisternis en toegevoegd zouden worden aan dat volk wat de Heer zich nu voor zijn naam verzamelt. Het is dus een algemene term voor de tijd wanneer de Heer naar hen omziet. En dat doet de Heer vandaag nog steeds. Hij heeft dat destijds gedaan in de komst van de Heer. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderft maar het eeuwige leven hebben. Maar ja, nu sinds de opstanding van Christus heeft hij zich verborgen aan de rechterhand Gods. Is niet lichamelijk te midden van de mensheid nu, maar is wel aanwezig door middel van de geest en door de dienaren van de Heer die het woord Gods prediken, het evangelie verkondigen, wordt aan hen feitelijk een bezoek gebracht door de Heer om hen op te roepen om zich te bekeren en tot het volk Gods te gaan behoren. Het is een algemene omschrijving voor de tijd waarin we leven, de tijd van de genade, in het bijzonder de bedeling der genade Gods. Dan ziet de Heer naar ons om. Hoe? Wel, hij laat hen het evangelie horen, opdat ze inderdaad tot bekering zouden komen. En het evangelie spreekt over de genade van God, spreekt over het evangelie van Christus. En in hem is die zaligheid aan de mensheid aangeboden. Dat heet in de Titusbrief, zoek maar even op, staat het woord dan wel niet, maar er staat wel de omschrijving. Titus hoofdstuk 3. In het vierde vers daar staat: maar wanneer de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen, zijn philanthropia, verschenen is. Hoe is die dan verschenen? Wel, dat staat in vers 11 van hoofdstuk 2. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. De genade die verkondigd wordt en die zalig kan maken, als je hem aanneemt tenminste, die onderwijst ons als gelovigen, maar onderwijst de wereld in die zin dat ze hen oproept om zich te bekeren. Nou, als die goede tierenheid van God en de liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit werken de rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Dus de mogelijkheid dat als men het evangelie wat klinkt in de wereld accepteert, dat men dus tot geloof komt, dan wordt men zalig gemaakt, ontvangt men de Heilige Geest en wordt men wederom geboren tot een levende hoop. En dat sluit dan weer aan bij vers 7, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden van de hopen des eeuwigen levens. Het eeuwige leven, wat de oud-testamentische tijd gepredikt werd, dat dat eenmaal zou komen, is gekomen in de persoon van de opgestane Heer. En die hoop die destijds verkondigd werd, is inmiddels realiteit. En wij worden gerechtvaardigd op grond van het geloof in Christus en door Gods genade, die men dan aanneemt. Dus de tijd waarin, de dag der bezoeking is dus feitelijk de dag dan wel de tijd waarin de Heer naar de mensheid omziet. Hier wordt immers ook het begrip heidenen gebruikt in 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 12. Houd uw wandel eerlijk onder de heidenen. En God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En er staat niet bij dat er iedereen dat ook doet, hè? Maar dat men toch uit het feit dat je trouw bent, hoewel men kwaad van je spreekt, dat men toch
uit het feit dat je trouw blijft aan de Heer en in alle rust en vrede hem volgt en dient, ondanks die smaadheid die ze over je heen uitspreken, dat ze dan toch een enkeling tot bekering komt, tot inzicht komt van dan moet ik eens eigenlijk over nadenken. En dat staat hier ook, hè, dat zij uit uw goede werken die zij inzien, die zij dus inzicht in krijgen, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Het kan dus voorkomen dat iemand daardoor toch uiteindelijk bij de Heer terechtkomt. Of misschien bij jou, die zegt, waarom doe je zulke dingen? Of waarom laat je dat? En dan kun je getuigen van de hoop die in je is, dat Christus degene is die je wil volgen en dienen. In het Oude Testament komt de dag of tijd uw bezoeking ook wel voor, maar dan is het meestal in verband met een oordeel. Kun je wel eens opzoeken, het Oude Testament. Maar kijk, als er een oordeel komt, denk nou bijvoorbeeld in de toekomst, als de Heer oordelen over deze wereld laat komen in die 7 bazuinen en de 7 violen. En dan zijn er ook christenen, mensen die dan de Heer volgen en dienen. Die worden zelfs onthoofd, sommigen. Anderen worden gedood op een andere manier. En die blijven toch trouw aan de Heer, spreekt over de lijdzaamheid der heiligen en over het geloof van Jezus wat ze vasthouden. En dat leidt normaal gesproken in die tijd ook niet echt zoveel tot bekering van de mensen, laat staan dat ze God verheerlijken. Ze weten notabene, lees Openbaring 16 maar, dat als die violen over hen uitgegoten worden als oordelen van de Heer, dat hij dat doet, maar dan kauwen ze op hun tong van de pijn en ze weigeren om de God des hemels heerlijkheid te geven. Lees maar naar Openbaring 16. Dus het is niet per definitie zo dat de mensen uit de goede werken die wij doen, tot eer van de Heer, ook uiteindelijk tot geloof komen. Maar het kan wel een getuigenis zijn voor sommigen. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. En wat ons betreft, de tijd waarin we leven, dat is de bedeling der genade Gods. Dat is de bedeling van de verborgenheid, de tijd waarin de Heer vanuit genade tot de mensheid spreekt in het evangelie en hen oproept om tot de Heer te komen. En in die zin bezoekt hij hen. En wij mogen daar zelfs in delen, hè? Wij zijn getuigen van de Heer. En doordat we de Heer volgen en vrucht dragen in goede werken, kan het dat effect hebben. Ken je het verhaal van Corrie ten Boom in de concentratiekamp? Heb je die film wel eens gezien? Of het boek gelezen? Daar was zo'n gevangenbewaarster die vrouwen gevangen moest bewaken. En uiteindelijk is die vrouw ook tot bekering gekomen vanwege het feit dat er zoveel geloofsgetuigen is. Te midden van al die ellende en misère die ze daar ondergingen, tot het inzicht kwam van dit is toch heel anders. Dus daar gebeurt het wel. Het kan dus wel, maar het was niet zo dat alle mensen die daar in die concentratiekamp tot bekering kwamen. Het is vaak een uitzondering, maar het kan dus wel. God ziet nog steeds om naar de wereld, het is nog steeds de tijd van de genade. En daarin kunnen wij als gelovigen dus een voorbeeldfunctie hebben. Door de Heer te volgen en te dienen en in goede werken vruchten dragen, terwijl ze feitelijk eigenlijk jou met de nek aankijken en kwaad van je spreken. In diepste wezen zijn ze vaak heel erg jaloers op je. Omdat jij iets hebt wat zij niet hebben. En eigenlijk omdat jij het hebt ook niet willen hebben. Dat idee. Maar als ze dan tot het inzicht komen van ja, dit is toch anders. Dat ze dan nog verder gaan kijken dan hun domme neus lang is. En dat hoop je dan maar, hè. Dan gaan we naar vers 13. Daar staat, zijt aan alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil. Dat is de reden. Het is dus omdat de Heer dat wil. Het zij de koning als de opperste machthebbende, het zij de stadhouders als die van hem gezonden worden tot straf, wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Zijt aan alle menselijke ordening onderdanig. Het woord ordening, dat heeft te maken met een bepaalde instelling. En wij moeten weten vanuit de schrift, hè, dat de overheid sinds de dagen van Noach door God is ingesteld. Als principe, als beginsel. In de dagen van Noach, in Genesis 9, lees je: wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Genesis 9, vanaf vers 6. Betekent dat de Heer dus aan de mensheid het recht geeft, als men bepaalde rechterlijke macht heeft, om degenen die iemand anders gedood hebben, om die daarvoor te straffen. Er is dus sprake van de overheid die daar ontstond. Let wel, de overheid die in de landen zijn, zijn niet door God gekozen, maar het beginsel zelf als overheid is wel door hem ingesteld. En daarom wordt het zo gezegd: zijt dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil. En die ordening wordt hier nader omschreven met de koning en de stadhouder. En dat zijn dus mensen die een bepaalde hogere macht hebben. De koning wordt beschouwd als de opperste machthebbende. Hij is in de Bijbelse tijd degene die de hoogste positie heeft en ook de rechterlijke bevoegdheid had. Het is vandaag de dag wel wat anders. Onze koning heeft meer een ceremonie en een rol gekregen. Maar ja, gelukkig hebben we onze vorst nog steeds. En we zouden, zoals hier verderop staat ook, eert de koning in vers 17. Eren. De eer geven die hem toekomt. Hij is nu eenmaal in die positie. Maar er zijn natuurlijk wel wat haken en ogen aan dit vers in de schrift te vermelden. Want het woord onderdanig betekent inderdaad niet gehoorzaam. Daar is verschil tussen. Onderdanig betekent dat je een ondergeschikte positie weet te hebben en dat je, voor zover de overheid niet je geloofswandel in de weg gaat staan, aan hen onderdanig bent. Dus bepaalde wetten, ja, daar worden wij ook geacht aan ons te houden. En dan kom ik even bij een ander gedeelte waar er ook iets over gezegd wordt. Romeinen 13 is wel een belangrijk voorbeeld. Want ja, de Heer heeft destijds de overheid als beginsel ingesteld om toch het een en ander aan orde op zaken te kunnen houden in de wereld, in een bepaald gebied. Dat er niet een bandeloosheid zou ontstaan, maar dat er ook een mogelijkheid zou zijn om mensen die terecht verkeerd handelen, om die te straffen. Dat heeft de functie van de overheid gekregen. Vers 1 van hoofdstuk 13, daar zie je het woord ziel trouwens ook weer terug. En het wordt gericht aan gelovigen. Alle ziel, dus voor de gelovige in zijn aardse wandel, zij aan de machten die over haar gesteld zijn onderworpen. Want er is geen macht dan van God, en de machten die er zijn, zijn van God geordineerd, ingesteld. Dus overheden en machten op aards niveau zijn van Gods wegen in de dagen van Noach ingesteld, tot op heden. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie Gods wederstaat. Dus als je daaraan ondertrekt, dus niet onderdanig wenst te zijn, dan stel je feitelijk tegenover Gods instelling op een verkeerde manier op. Ben je eigenlijk ongehoorzaam aan wat God zou willen. Want de oversten zijn niet tot een vrees voor de goede werken doen, maar de kwaden. Dus de overheid heeft als functie om vooral zaken te reguleren, te bestraffen, te corrigeren. Dat vandaag de dag lang niet altijd zo is, weet ik wel. Maar toch, het is van origine wel zo ingesteld. Wilt gij nu de macht niet vrezen? Doe het goede en gij zult lof van haar hebben. Nou ja, je kunt zo nu en dan een lintje verwachten. Je hebt ook nog de orde van de menselijke verdienstelijkheid. Het zijn dus mensen die dan een beloning krijgen, een lintje of een soort medailleachtig iets, voor bepaalde verleende diensten die opvallend zijn onder de mensheid of in een bepaald gebied. Een burgemeester kan je bijvoorbeeld ook een bepaalde onderscheiding geven. Dat doet hij dan degene die goed zijn. Maar de kwaden worden geacht gestraft te worden. Want, staat er van de overheid, zij is Gods dienares, u ten goede. Waarin gij kwaad doet, zo vrees, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Het zwaard staat voor het oordeel. Want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf degene die kwaad doet.
Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleenlijk om der straffe wil, maar ook om des gewetens wil. Het geweten wil zeggen dat je dus je onderwerpt aan dat wat de Heer van je vraagt, om onderworpen zijn aan de overheid. Voor zover het uiteraard onze dienst en onze trouw aan de Heer niet in de weg staat, want dan kom je op het gebied van gehoorzaamheid. Want daarom betaalt gij ook schattingen, belasting, want zij is zijn dienaars Gods in ditzelfde geduriglijk bezig zijnde. Daar zijn ze dus actief in. Zo geef dan een iegelijk wat gij schuldig zijt, schatting die gij schatting, tol die gij tol, vrezen die gij de vrezen en eer die gij de eer schuldig zijt. En daarom staat er ook eer de koning, hè? Maar bovenal vreest God. Natuurlijk is het zo dat wij in eerste instantie onderdanig zijn aan de Heer zelf. Beter gezegd, wij zijn aan Hem gehoorzaam. Wij zijn van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld der leer, waartoe wij overgegeven zijn, zegt Romeinen 6. Zodat wanneer het soms in een bepaald probleemsituatie kan ontstaan, dat je dan een keuze moet maken. Dat overkwam bijvoorbeeld de apostelen. De Joodse overheid, de religieuze overheid, had verboden om in die naam van Jezus nog te prediken. Maar de apostelen hadden van de Heer zelf, en dat is een veel hogere overheid, namelijk het hoofd der gemeente, hadden ze de opdracht gekregen om getuigen te zijn van hem. En daar stoorden ze dus zich niet aan die opdracht die de overheden van het Joodse Sanhedrin aan hen gaven. En ze hebben dus gezegd dat men God meer gehoorzaam moet zijn dan mensen, dus welke overheid ook. Ik lees het even met je in Handelingen, iets terug. Eerst Handelingen 5. In vers 28 wordt door de Joodse raad tegen de apostelen het een en ander gezegd. Vers 28 hoofdstuk 5. Hebben wij niet u ernstiglijk aangezegd dat gij in deze naam niet zoudt leren? De naam van Jezus. En zie, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld. Wat had de Heer gezegd? Gij zult mijn getuige zijn, zowel te Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan het uiterste der aarde. Dat had de Heer tegen hen gezegd. Dus dat deden ze dan ook. Hier wordt gezegd dat ze volgens de Joodse overheid dat niet mochten doen. En gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden, zeiden, men moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Hier staat mensen, maar ze spraken tot de Joodse raad. Nou, het zijn ook mensen in een bepaalde positie. In hoofdstuk 4, in vers 18 staat, en als ze hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat zij ganselijk niet zouden spreken, noch leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hen, oordeelt gij of het recht is voor God, u lieden meer te horen dan God? Aan u meer gehoor te geven dan aan God. En dat zouden ze eigenlijk moeten weten, want zij zouden ook aan God feitelijk meer gehoorzaamheid verschuldigd zijn dan aan mensen. Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Te meer omdat de Heer hen die opdracht had gegeven. En dan worden ze nog meer gedreigd om gestraft te worden. In hoofdstuk 5 worden ze zelfs nog geslagen, gegezeld. En daar waren ze ook nog blij om, in zekere zin, dat ze voor de naam van de Heer smaadheid hebben geleden. Het was natuurlijk ten onrechte, maar het was het gevolg ervan. En dan zegt men nog wel eens, maar hoe zit het dan met dat vers in Titus? Want daar staat het toch van wel. Nee, dat staat er niet. Lees maar mee. De vertaling is soms een beetje verwarrend. In Titus 3, vers 1. En daar staat, vermaan hen dat zij de overheden en machten onderdanig zijn. Dat is niet anders dan we gelezen hebben. dat zij hun gehoorzaam zijn.
Dat is wel anders. Maar dat gaat verder dan onderdanig.
En dat zij tot alle goed werk bereid zijn.
Ik hoop dat bij jullie het woordje hun ook cursief staat. Want in de grondtekst staat het er namelijk ook niet. Er staat dus eigenlijk drie keer iets anders. Het eerste blijkt ook uit het woordje dat. Hè, drie keer dat.
Het eerste dat is dat zij de overheden en machten onderdanig zijn.
Punt, komma.
Dat zij gehoorzaam zijn.
Aan wie dan?
God.
Nou, gehoorzaam aan de Heer zelf. Of aan de waarheid, zoals Petrus ook zegt in 1 Petrus 1. Gehoorzaam zijn aan de waarheid. Of gehoorzaam zijn aan het voorbeeld der leer. Daar zouden we gehoorzaam aan zijn. Maar niet aan de overheden en de machten. En zeker niet als we een overheid en macht hebben die ook tegen de Bijbelse beginselen ingaat.
En dat heeft dan dikwijls consequenties. En het derde dat zegt dat zij tot alle goed werk bereid zijn. Het zijn dus drie verschillende zinnetjes in één vers. Maar de verwarring ontstaat doordat het woordje hun erbij staat. Cursief, maar het staat er niet. En dat lees je verder ook niet. Integendeel, je leest juist dat je mensen niet gehoorzaam zou zijn boven God.
Ik ga ook nog even terug naar Timotheus. 1 Timotheus hoofdstuk 2. Want daar staat in hoofdstuk 2 vers 1 en 2 dat we zelfs voor de overheden zouden mogen bidden.
Daar staat, ik vermaan dan voor alle dingen, dat is erg belangrijk, allereerst, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, in het bijzonder, wat zou de inhoud van het doel zijn, wat zou de inhoud van het gebed zijn, moet ik vragen. Als je bidt voor hen, voor alle mensen, wat zou de inhoud van het gebed moeten zijn? Ja, dat ze tot bekering komen. Ja. En dat deed Paulus ook. Hè? Paulus bad voor zijn maagschap naar het vlees. Maar wat deed hij nog meer? Bad hij alleen voor hen? Nee, hij verkondigde hen ook het evangelie. Het zaad samen. Je kunt wel bidden voor mensen dat ze tot geloof komen, maar dat heb jij niet in de hand. Het hangt af van die mensen die dat ook moeten willen. Maar dan moeten ze wel weten waar ze een keuze voor maken. En dan zou je hen het evangelie voorhouden. Dat deed Paulus dus ook. In alle liefde. Maar ja, als ze dan dat afwijzen, moet je dan nog langer voor hen bidden? Nou, als ze het bewust afwijzen, niet. Maar wellicht komen ze later nog tot dat inzicht. Want zolang er leven is, is er nog hoop. En daarna staat er voor koningen. En voor allen die in hoogheid zijn, dus overheden en machten, wat zou het doel daarvan zijn, dat ze tot bekering komen? Nu staat er een ander doel achter. Opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen, in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker. Als wij een rustig en stil leven kunnen leiden als christenen, zijn we erbij gebaat dat de overheid die we hebben ons zoveel mogelijk met rust laat. En die het land als zodanig bestuurt, hè, dat er orde en rust is. Dan heb je vrijheid als kind van God. Wij hebben zo'n situatie hier nog steeds. Daar mag je dankbaar voor zijn. En ons gebed voor de overheid is in de eerste plaats bedoeld ten gunste van onszelf. En dat is ook gunstig voor de Heer, want als wij in rust leven, kan de Heer ook zijn werk meer en meer in ons doen. Er zijn heel veel christenen vandaag de dag in landen waar ze vervolgd worden. Daar is geen rust. Ze leven constant in onrust. Ze weten niet of hun leven de volgende dag er nog wel zal zijn. Omdat daar een overheid is die vijandig is aan het christelijk geloof. En die hen onderdrukt en vervolgt. Of je in het Midden-Oosten bent, of in India, of verderop. Overal is zo'n situatie, in Afrika niet te vergeten. Ik lees dagelijks via een christelijke website hoe daar christenen vermoord worden of gedwongen worden tot huwelijken met niet-christenen en zulke soort zaken.
En dat is vervolging. Lees Open Doors maar, het blad. En dan vind je dat ook terug. En dat soort zaken, ja, dan zou het mooi zijn als daar een overheid zou zijn die toch wat gunstiger en milder was ten opzichte van christenen. Wij hebben dat hier in ons land. En daar zou ons gebed dan eventueel op gericht zijn, omdat wij er daardoor een gerust en stil leven leiden mogen. Het is gunstig voor ons en daarom ook goed en aangenaam voor onze Heer. Vers 4 sluit dan weer aan bij vers 1. Er staat, God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Dus onze gebeden voor alle mensen hebben juist dat doel. Dat ze tot kennis der waarheid komen. Maar gebed alleen is niet voldoende. Je zou hen ook op een of andere manier met het evangelie in aanraking kunnen brengen. Of horen te brengen. En als ze het dan wel of niet accepteren, ja, dat is dan hun eigen verantwoordelijkheid. Wel, dat even wat de overheid betreft. Hè. Er zijn wel meer schriftplaatsen die ons daar iets over zeggen. Maar in 1 Petrus 2 wordt dus gezegd, zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, dat is dus de overheden van deze wereld, om des Heren wil, we weten nu waarom, hetzij de koning als de opperste macht hebbende, hetzij de stadhouders als die van hem gezonden worden, die zijn dus namens de koning aan het optreden, ze hebben een bepaalde positie. In de Bijbel kennen we ook een aantal stadhouders en de meest bekende is natuurlijk wel Pilatus, die van de Romeinse overheid het zaakje in Israël, het land van de Joden, moest regelen, met name in Jeruzalem. En later in Handelingen komen we ene Felix tegen en weer iets later ene Festus, die bij koning Agrippa toen moest Paulus zich verantwoorden daar. Dus er zijn dus wel stadhouders. En het woord stadhouder is eigenlijk ontleend aan de oude Nederlandse uitdrukking in stede van. En dat betekent in plaats van. En dat is hier ook, hè. De koning is de opperste macht. En hij stuurt stadhouders, bepaalde oversten, om die macht om recht te spreken, uit te oefenen in een bepaald gebied. Wij zouden vandaag de dag andere woorden invullen, natuurlijk, maar dat is wel de gedachte. Zij die een overste positie hebben om recht te spreken, om zaken te regelen, dus dat zijn overheden en machten. En die zijn gezonden tot straf voor degene die kwaad doen, om hen dus te bestraffen. En aan de andere kant tot prijs dergenen die goed doen. Nou is dat vandaag de dag wat minder opvallend, denk ik. Want als je goed doet, dan valt het meestal niet op. Dan heb je weinig te maken met de overheid. Zo werkt het vaak. Maar als je bijzondere diensten doet aan andere mensen, zoals bepaalde mantelzorgers dat doen, dan kunnen ze soms daar nog wel eens een bepaalde beloning voor krijgen. En dan word je geridderd tot de orde van Oranje Nassau, en dan krijg je een lintje of een speldje of iets dergelijks. Dat doet de overheid dan wel. Maar over het algemeen is het zo dat als je gewoon rustig leeft in deze wereld, heb je niet zoveel met de overheid van doen. Je krijgt ermee te maken, normaal gesproken, als je het verkeerde doet. Dat ligt eerder voor de hand, toch? Hoewel, misschien ook niet altijd, tegenwoordig. En dan staat in vers 15, want alzo is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Enerzijds door het goede te werken, stond in vers 12. En anderzijds door je op te stellen als onderdanig aan de overheid. Dus niet opstandig, maar juist onderdanig, ondergeschikt, voor zover het je relatie met de Heer niet in de weg staat. Anders kom je in gewetensproblemen terecht. En moet je soms een keuze maken.
Ik vond het een heel ingewikkelde, ook omdat ik dan denk van joh, de overheden die wij nu hebben, als ik terugdenk aan Satan die de rijken van de wereld aan Jezus aanbiedt en dat hij de overste deze wereld is, dan denk ik van de mensen die nu aan de macht zijn, die hebben dat waarschijnlijk van de tegenstander gekregen.
Ja, dat ligt wel voor de hand, ja.
Dan begint het voor mij heel complex te worden van, ik snap inderdaad gerust en stil leven, dus dat je daarvoor zou bidden. Tegelijk denk ik dat deze overheid verder iets doet wat ons... ons eerder verder afbrengt van het christendom en van het geloof dan ons daar rustig en stil in laat leven.
Ja, dat is wel de ontwikkeling van de laatste eeuwen, denk ik. Wij hebben hier niet een overheid die zich als een alleenheerster opstelt, een bepaalde machthebber. Wij hebben hier een gekozen overheid. Maar die is over het algemeen tamelijk vrijzinnig ten opzichte van wat de Bijbel zegt. Dus ja, dat merk je de laatste decennia heel sterk. Wat in de Bijbel veroordeeld wordt, dat is tegenwoordig gelegaliseerd. En dan weten jullie hopelijk wel wat ik bedoel. Dat soort zaken. En als je daar tegen ingaat, dan heb je ook nog een rechtszaak te verwachten. Want het is een recht wat men aan de wet ontleent. Vroeger schaamde men zich ervoor en tegenwoordig komt men gewoon uit de kast. En dan is dat geoorloofd. En als je daar iets van zegt.
Ja, en het gaat nog verder. Ze komen uit de kast en dat wordt onze kinderen op school, wordt dat ook geleerd dat te ontdekken.
Ja, inderdaad. En heel die genderidentiteit, dat soort zaken wordt van jongs af aan op scholen al aan de kinderen geleerd. En dus op dat punt is onze overheid bepaald niet christelijk georiënteerd. Dat ben ik wel met je eens. Maar het staat niet voor niks in de schrift. Wij hebben gezien onze wandel en trouw aan de Heer nog een ruime mate van vrijheid. Wij kunnen hier nog gewoon alle rust bij elkaar komen, zonder daar feitelijk in gehinderd te worden. Terwijl heel veel landen, ook in de Oost-Europese landen, is het zo dat men een groep van samenscholing wordt al verhinderd. En een razzia kun je ook verwachten in bepaalde Oostbloklanden, maar ook daarbuiten. Dat als je bij elkaar komt, dat het niet veilig is. Dat er bomaanslagen komen en mensen gevangen genomen worden en gemarteld worden en gedood worden. Dat komt allemaal voor, dat hebben we hier niet. Misschien moet ik zeggen, nog niet. Maar de ontwikkeling dat er uiteindelijk een alleenheerser in de macht van het beest tot uitdrukking komt. Dat is pas als de Satan op aarde geworpen is. Dan krijg je hier een echt antichristelijk wereldrijk. En met antigoddelijke instellingen. Alles wat dan ook maar iets met christendom in de goede zin van het woord te maken heeft, ligt meteen onder vuur. En die situatie hebben we nu nog steeds niet. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik niet dagelijks bid voor de overheid of zo. Maar er zijn bepaalde tijdstippen dat dus de overheid bepaalde herdenkdagen organiseert. Onlangs nog, 5 mei en 4 mei, dat soort zaken. Dan zou je er misschien aan kunnen denken. Maar het doel is toch uiteindelijk dat wij een stil en gerust leven zouden hebben. En daar mogen we nog steeds dankbaar voor zijn. Maar het is waar, de overheid is feitelijk ook begeesterd, als je het mag zeggen, door de tegenstander. Maar ik denk ook altijd nog aan de woorden van Daniël. Hoewel de overste van deze wereld, dat is de duivel, de Heer Jezus zegt het ook. Hij heeft aan mij niets, omdat hij wel wist dat hij niets voor hem zou buigen. Maar dat hij dwars door de dood heen en de opstanding juist de kop van de slang heeft vermorzeld al. Maar in Daniël wordt ook gezegd dat de Heer de koninkrijken der wereld geeft aan wie hij wil. Dus uiteindelijk is degene die toch dus de macht erover heeft, is de Heer zelf. Maar hij heeft van origine die macht aan de tegenstander gegeven, die toen de tegenstander werd. Die macht heeft hij van origine gekregen als die Gerub. En die macht heeft de Heer kennelijk niet van hem weggenomen. En die is nog steeds actief. Maar er komt straks een moment dat de Heer zelf terugkeert en dat hij dan de heerser in de wereld is. En dan is de duivel voor 1000 jaar sowieso gebonden. En dan is hij de heerser in de wereld. Maar zover zijn we nog niet. Dus aan de ene kant zijn we dankbaar voor de rust en vrede die we tot op zekere hoogte nog hebben. Aan de andere kant zijn we ons wel degelijk bewust dat het wel benauwender wordt. Het is niet voor niets zo dat ook de vervolging juist in de West-Europese landen de laatste jaren toeneemt. En dat begint dan met bepaalde beperkingen, vernielingen van christelijke gebouwen of monumenten. Maar het is in de laatste 2 jaar zo dat ook christenen vermoord zijn. Ik ben geabonneerd op de nieuwsbrief van het OIDAC. En dat is een organisatie die in Europa allerlei meldingen omtrent vervolging van christenen en alles wat ermee samenhangt, verzamelt. En daaruit blijkt dus dat de laatste jaren ook steeds meer christenen in verdrukking, vervolging terechtkomen. En die trend zet zich voort. Want we gaan uiteindelijk naar het moment dat de duivel, die nu al rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, ook straks weet dat hij, als die mannelijke zoon zal worden weggerukt, dat hij dan wel op het punt staat om het kind wat dan geboren zal worden, wat die vrouw zal baren, om dat te pakken te nemen, te beschadigen. En dat lukt hem dan niet, maar het ligt er wel voor de hand dat de dreiging van de tegenstander, naarmate de opname van de gemeente komt, groter wordt. Niet dat we er angst voor hoeven hebben, we leven bij de dag, we zijn ons leven verzekerd in de hand van de Heer en we genieten van alle vrijheid die we nog steeds hebben, laten we er ook gebruik van maken, zeg ik dan. Het kan nog steeds. En de Heer geeft ons die mogelijkheden. Verder zo, akkoord? Ja. Maar ik begrijp je vraag wel hoor. Het is een beetje een discutabel punt dan, hè? Maar vergeet niet, we leven in de bedeling der genade Gods. De Heer heeft zich teruggetrokken van de gang van zaken in de wereld. Maar achter de schermen heeft hij uiteindelijk nog wel de teugeltjes in handen. De tegenstander kan zijn werk doen tot zover. En verder niet. Er zijn grenzen. Maar die bepaalt de Heer zelf. En als er een tijd is waarin de Heer feitelijk niet ingrijpt in de gang van zaken in de wereld, dan is het juist in deze tijd. Dat is eenmaal het kenmerk van onze bedeling. Want alzo is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid de dwaze mensen. Die dwaze mensen, dat zijn de heidenen uit vers 12, die kwaad spreken. Die zijn dwaas, want ze hebben geen inzicht in geestelijke dingen. En door juist trouw te zijn aan de Heer en onderworpen te blijven aan de overheid, voor zover het onze dienst aan de Heer niet in de weg staat, en dus goede werken te doen in overeenstemming met het werk Gods, dan leidt dat uiteindelijk tot het feit dat ze geen echte reden hebben om kwalijk van je te spreken. En het beste voorbeeld is de Heer Jezus. Dankjewel. Het beste voorbeeld is de Heer Jezus, want uiteindelijk is hij degene die zijn leven lang alleen maar de wil van God heeft gedaan, heeft goede dingen gedaan. Om welk goed werk stenigt gij mij, zegt de Heer. Ik heb u vele treffelijke werken van mijn vader getoond. Om welk werk stenigt gij mij? Of wilt gij mij stenigen? Wilt gij mij doden? Nou, en dan beschuldigen ze hem van het feit dat hij een Samaritaan is en dat hij een demon in zich heeft, terwijl dat helemaal niet zo is. En hij is degene die zijn leven lang trouw is gebleven aan de Heer, die veel laster over hem heen heeft gekregen. Maar de mensen die hem bespotten waren onwetend, hadden geen inzicht. En feitelijk is het zo dat hun mond feitelijk gesnoerd zou moeten worden. En de Heer doet dat uiteindelijk ook, want ieder zal toch verantwoording moeten afleggen van zijn leven aan de Schepper. Ik denk dat het goed is dat we volgende keer bij vers 16 beginnen. Want daar staat dat we als vrijen leven, maar er is nog wel iets meer van te zeggen. Laten we deze avond danken de Heer die we toebehoren. Dank Heer dat we deze avond uw woord mochten openen. En dank u Heer dat we nog steeds mogen leven in de tijd dat u omziet naar de mensheid. Dat u hen uw woord laat horen. Dat we het evangelie mogen laten klinken. Het evangelie wat verlossing kan brengen door het geloof in Jezus Christus. Dank u Heer dat het nog steeds de tijd van de genade is. En straks zal er een tijd komen waarin u ook daadwerkelijk oordeel brengt en op een andere manier bezoeking over de mensheid doet komen. En Heere, wij danken u dat ook wij door u te volgen en te dienen, door vrucht te dragen en goede werken, een getuige van u kunnen zijn. En ook al brengt het soms maatheid en laster met zich mee, Heere, we zouden ons daar niet door laten intimideren, maar we zouden trouw zijn aan u
wetende, Heere, dat u die werken ziet en dat u ons daar straks voor zult belonen met de rechterstoel van Christus. En dat u ons die kroon der rechtvaardigheid zult geven, die u ons beloofd hebt. Dank, Heer, dat we in een tijd leven waarin we steeds meer verdrukking en vervolging om ons heen zien, juist ten aanzien van de christenen die u lief hebben. Heere, maar we danken u ook nog steeds voor die vrijheid die we hebben en de genade waaruit we mogen leven. En dat we nog in alle vrijheid bijeen kunnen komen om samen uw woord te openen. Om in dat stille en geruste leven u te eren in de eerste plaats. Heer, dank u wel voor die mogelijkheden. En zo dragen we ook elkander voor uw troon. Heere, dat we u dat geestelijk inzicht mogen krijgen om te onderscheiden wat tot uw eer strekt en wat niet. En dat we onze lichamen zouden stellen tot een offerande voor u, die levend en heilig is en voor God welgevallig. En dat we daardoor ook vernieuwd zouden worden door ons denken aan de hand van uw woord te laten omvormen, zodat u inderdaad doet wat wij in onze natuurlijke levens niet zouden doen, maar dat we de wil van God zouden doen in onze levens. Heer, helpt u ons daarbij. En u doet dat omdat u ons beloofd hebt door uw geest te leiden in al de waarheid. Daarom vertrouwen we op u, die ons nimmer verlaat, die altijd met ons is en die voor ons bidt en pleit, die ons reinigt en heiligt en die ons altijd getrouw bewaren zal. Dank u wel daarvoor. Amen.